Ik vind namelijk dat je jezelf wel een beetje wegcijfert daarmee.
Ik heb eigenlijk nog nooit tegen iemand opgekeken qua DJ'en of qua draaien.
Ben jij de beste DJ van Nederland?
Ben je miljonair?
Oh, heb jij normale auto's?
Maar ook altijd beseft inderdaad dat ik een bevoorrecht mens ben in dat opzicht.
Zo, ja.
Hey, hallo, ik ben DJ Jean en dit is Babbelende Podcast.
Jongens, welkom bij een nieuwe episode van Babbelen de Podcast. Vandaag met Jan Engelaar, a.k.a. DJ Jean. Jean, wat ontzettend leuk dat je er bent. Neemt een slok water ondertussen.
Ja, ontzettend wat leuk om hier te zijn.
Echt, de intentie van mijn podcast was eigenlijk om de grondleggers van de house te spreken. Maar volgens mij ben jij wel echt de grond. Jij hebt wel echt aan het wiegje gestaan van de dance van de house in Nederland, hè?
Ligt er aan je perspectief en je leeftijd, denk ik. In principe denk ik dat ik een belangrijke speler ben geweest aangaande house groot maken onder het grote publiek.
Ja.
Dus echt landelijke bekendheid. Hè? Dus vanaf het moment zeg maar dat het uit de grote steden spelonken een beetje begon te komen. En ja, ik denk dat ik daar een hele belangrijke rol in heb gevuld. Natuurlijk met de eerste en best verkopende verzamel cd's. De It's cd's, de Madhouse cd's.
Ja.
En daarvoor nog House Party cd's. En ja, op dat moment werd het wel echt een dingetje onder het Nederlandse uitgaanspubliek. Het grote Nederlandse uitgaanspubliek. Er was nog wel een generatie voor mij die echt gepionierd heeft. En dan praat ik over een Eddie de Klerk en Joost van Bellen.
Ja, inderdaad. Ja.
Die waren mij nog voor in principe. En ja. Mijn collega in de IT, Marcello. Die
ook in deze podcast geweest.
Die was er ook heel vroeg bij natuurlijk. Ja. In de instantie in de Bels Club, geloof ik, in Amstelveen.
Echt waar, joh?
Ja, in de Bels Club. En later heette dat. Ja, dat heeft al 20 namen gehad, dat ding daar in Amstelveen.
Ja, klopt.
Wel loesje tent later geworden. Ik heb er zelf ook nog gedraaid. Leuke tent trouwens. En vervolgens draaide hij ook nog voor mij in de IT. Dus ik was wel een pionier, maar niet de pionier, de allereerste, zeg maar. Die zich met de warehouse parties en de loodsen en zo bezig hield. En de asset house. Dus ik was net van daarna, zeg maar.
Maar je draait natuurlijk al een aantal jaartjes mee. Ik denk dat jij wel de DJ bent die echt wel in het begin van dit stadium heeft gestaan. Van dat alles een beetje op gang kwam. De eerste dance, de eerste house dingen. En ik heb echt super veel dingen opgeschreven. Weet je, want ik heb best wel veel leuke DJ's gehad hier ook. En allemaal Roog, Erik I. Echt een beetje de grote jongens in de scene. Ja, ik wil zoveel vragen. Maar ik ga beginnen met de meest simpele en de meest saaie vraag. Jan, hoe is het met je?
Nou, kut. Kan kort samengevat. Ik kan allerlei bij- en nevenzaken bijhalen dat het geweldig gaat en dat het allemaal meevalt. Maar dat is natuurlijk niet zo, want het is kut.
Nee,
We hebben geen feestjes, mag bekend zijn. Het is een kuttijd, het is een absurde tijd. Zoals die in de afgelopen 30 jaar dat ik draai nog nooit heeft plaatsgevonden.
Nee.
Dus in alle opzichten eigenlijk kut.
Echt volkomen kut.
Volkomen kut. En dat is echt de beste samenvatting.
Ja.
Want er gebeurt niets. Er zijn geen feestjes. In het verlengde daarvan heb ik natuurlijk geen enkele vorm van inkomsten. Ik kom ook nergens voor in aanmerking.
Nee?
Nee.
Omdat je te dikke bankrekening hebt?
Nou,
of heeft dat er niks mee te maken?
Nou, was maar waar, zou ik bijna zeggen. Ik ben natuurlijk niet een figuur met wie je medelijden hoeft te hebben. Maar in de loop der jaren ga je natuurlijk, net als iedereen die op een gegeven moment wat meer geld gaat verdienen, ga je natuurlijk een leefpatroon aannemen wat op je inkomsten is afgestemd.
Ja, en dan bij jou is het dus natuurlijk dit geworden.
Ik snap dat wij als DJ's en artiesten en producers de schijn een beetje tegen hebben van, hè, bij het grote publiek van, je hoort natuurlijk ook een geluid van, nou, dat zal ze leren, weet je wel, die grootverdieners en die geldgraaiers.
Ja.
Maar nogmaals, of je nou een voetballer bent en je staat tegen een muurtje te voetballen in je tuin en je komt op een gegeven moment in het Nederlandse elftal en je komt vanuit de Bijlmer of Driehoog achter in Amsterdam-West en je gaat op een gegeven moment bij Barcelona voetballen of zo, ja, dan blijf je ook niet in een polootje rijden. Iedereen die geld gaat verdienen, of die bovenmodaal gaat verdienen, die past zijn uitgavenpatroon, zijn leefpatroon, hoe die woont, hoe die rijdt, daar wel op aan.
Ja.
Dus dan zit je met een bepaald vaste lastenpatroon. En het is misschien wat minder schrijnend dan iemand die een minimumloon heeft en nu nog verder in de problemen komt. Want in het geval van mij heb je inderdaad een buffertje. Dus ik snap die mensen ook wel enigszins die zeggen van die gasten, weet je wel. Maar nogmaals, met 4.000-5.000 euro vaste lasten per maand,
ja,
wat je al zo lang gewend bent, dan gaat het toch wel erg hard eruit als er niets binnenkomt.
Ja,
en dat is een halfjaartje leuk en dat is een jaartje leuk, maar het moet dan ook niet heel veel langer duren.
Nee.
Want er komen ook figuren zoals ik gewoon wel in de problemen.
Ja.
En dan doe je de nodige aanpassingen. Hè. Tegenwoordig let ik op de bonusaanbiedingen bij de Albert Heijn. Dat is dan weer het voordeel.
Meen je dat nou? Echt waar?
Ik heb het echt nooit in mijn leven gedaan. Denk ik, oh mooi, twee Robijn voor één prijs, weet je wel. Maar, en dat soort dingen, dus dat zet je ook weer een beetje met beide benen op de grond.
Maar dat is toch niet gek? Of vind jij dat in jouw situatie wel gek?
In mijn situatie heb ik dat nooit gedaan. Ik heb nooit op de prijs van boodschappen gelet.
Nee.
Dus in dat opzicht is het ook wel weer een leuke bijkomstigheid. Dat je nu voor het eerst denkt, nou, deze week maar even geen tonijn of ossehaas.
Oh.
Laat ik eens gewoon een schnitzel nemen. Of weet je wel. Maar nee, het is gewoon, het is echt fucked up. Als je geen enkele vorm van inkomsten meer hebt. Dat zeg ik, moet ook niet al te lang gaan duren. Want ik heb die miljoenen dan niet verdiend. Hè? Zoals die generatie net na mij. Je kent ze allemaal wel. En met een paar miljoen heb je natuurlijk al wat meer te melden om zoiets te overleven en door te komen.
Ja.
Maar nogmaals.
Nee, ik zie het ook wel een beetje. Het gaat natuurlijk wel, waarschijnlijk wel goed met jou, maar met de hele branche. Het gaat helemaal kak natuurlijk.
Ja,
ik bedoel,
maar persoonlijk gezien, mijn humeur leidt er vooralsnog niet heel erg onder.
Nee.
En ik heb ook wel zoiets van God zegene de greep. Het is zoals het is. En moet je er maar bij neerleggen en proberen te overleven en die tijd door te komen.
Ja.
En ik denk dat dat wel gaat lukken als het niet achterlijk lang gaat duren natuurlijk.
Nee,
want dat is wel een heel belangrijk punt, dat het niet nog 2 jaar gaat duren of zo. Want,
nee, weten we natuurlijk allemaal nog niet. Maar nee, ik heb wel wat leuks, want ik heb natuurlijk afgelopen dagen een beetje onderzoek naar je gedaan. Talloze filmpjes en series, documentaire dingen gekeken waar jij in te zien was. En toen zat je bij Voetbal Insight volgens mij toen nog. En toen zat je dat je eigenlijk 2 mensen in 1 bent. Dus één, je bent DJ Jean en je bent Jan Engelaar. Ik heb nu gevraagd hoe is het met Jan. Met Jan gaat het kut. Hoe gaat het met DJ Jean? Nog kutter, denk ik.
Ik bedoel, je antwoord voor mij. Het is, als DJ is het helemaal dramatisch. Persoonlijk, als Jan, zeg ik, nou ja, wat ik net al zei. Ik blijf positief gestemd, optimistisch en door de week doe ik gewoon mijn ding. Ik ga naar de sportschool. Ik doe mijn dingetjes die ik normaal doe. Daar verandert in principe vrij weinig in. Het is eigenlijk meer het DJ Jean verhaal. Hè? Het circus in het weekend.
Ja.
Waar ik elke week zo naartoe leef. En wat mijn zuurstof is.
Ja.
Wat nu wegvalt. En dat is best wel een hard gelag. Niet alleen in financieel opzicht. Maar ook omdat het, ja, het is de kern van mijn bestaan. Ik bedoel, ik heb geen gezin. Ik heb geen kinderen. Ik heb geen vrouw.
Nee.
Dus dat hele draaicircus en die feestjes, dat is mijn leven.
Ja.
Dat is een groot deel van mijn leven.
Ja.
En mijn weekendleven. En daar kijk ik elke week al 30 jaar naar uit. En ik kan nooit wachten tot het weekend is. En nu is het weekend en dan gebeurt er niks.
Ja, en nu, exact. Dat, maar even om meteen met de deur in huis te vallen. Wat doe je dan nu om geld te verdienen?
Niets. Ik zit mijn tijd uit en ik teer in op mijn vermogen.
Okay.
Ik had eigenlijk weggelegd dat een soort pensioenetje.
Mm.
En nogmaals, ik kom echt letterlijk nergens voor in aanmerking.
Maar wat is dat voor iets raars dan?
Nou, kort samengevat, ik ben heel slecht in administratieve zaken en aanverwante zaken op dat gebied. En regelingen en hoe dat allemaal in elkaar steekt. Maar wat ik begrepen heb van mijn boekhouder, ik ben DGA, al 30 jaar van mijn eigen BV.
Ja.
Geen directeur. Als DGA geniet je een salaris uit je eigen BV.
Oké. Okay.
En die BV die is ook nog eens een keer ingeschreven op mijn eigen huisadres.
Hmm.
Ik heb geen personeel in dienst. En die hele optelsom maakt dat ze zeggen, ja, maar wacht eens even, je hebt toch een salaris uit je eigen BV. Ja, maar er komt niks binnen in die BV.
Nee.
Ja, nee, maar er staat nog wel wat op. Dus dat moet je dan eerst, je moet eerst in de goot liggen.
Echt joh.
En dan kan ik een soort van uitkering aanvragen.
Oh.
En heb ik een soort van compensatie. En ondertussen gaan die vaste lasten maar door.
Echt hè?
Dus
echt,
dat is echt wel echt een grote verschil.
Hey, ik heb hier een bakje liggen. Ik heb de vorige keer met de podcast met Roog heb ik exact hetzelfde bakje gebruikt. Alleen nu dan natuurlijk andere vragen wat puur op jou slaat. Er zitten normale vragen in, brutale vragen, de hele shebang. Dus ga er niet van stil van kijken als het opeens een ding is wat heel zwaar is. Pak er even eentje uit en dan gaan we daar even op door.
Ik ken dit bakje, want daar eet ik altijd mijn havermout uit.
Oh, nou dat is een IKEA-bakje.
Ja, precies. Dat wou ik net
zeggen. Ja, inderdaad. Ja. Je mag alles zeggen hier. Alles.
Ben jij een allemansvriend? Nou, dat mogen wel duidelijk zijn dat dat natuurlijk niet zo is.
Nou, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens.
Nee?
Nee. Want ja, ik ken natuurlijk wel. Ik heb ook wel eens met je gedraaid. En je bent altijd, tenminste, voor mijn point of view, ben je altijd vrolijk, gezellig. Je kan je overal neerzetten, je praat met iedereen.
Ja.
Wat zie ik niet wat jij wel ziet?
Nou ja, kijk, ik roep natuurlijk ook nog wel eens wat aversie op. Dus met mijn uitspraken en met mijn rebelsheid. Omdat ik, ja, ik zie mezelf als een volstrekt eerlijk en oprecht mens. Maar die ook mijn mening derhalve niet onder stoelen of banken steekt. En ik wil nog wel eens wat uitgesproken zijn. En dat valt niet altijd in goede aarde als je natuurlijk in een ander kamp zit of het daar niet mee eens bent. Maar ik ben heel standvastig. Dus als ik ergens iets over denk en ik ben ervan overtuigd dat ik het gelijk aan mijn zijde heb.
Ja.
Dan ga ik dat niet overgeven. Dus dat kan nog wel eens een soort van arrogant of zo overkomen bij een heleboel mensen. En überhaupt is er een gedeelte van de mensheid die mij als arrogant bestempelt.
Ja?
En, ik weet ook niet hoe dat kan. Dat is een soort van misschien mijn houding of zo. Misschien dat ze dat verwarren met zelfverzekerdheid.
Hmm. Ben je zelfverzekerd, Jan?
Nou, wat ik net uitlegde. Als ik achter mijn zaak sta, dan verdedig ik die ook met hand en tand. En dat kan bij sommige mensen natuurlijk wel eens in verkeerde aarde vallen.
Ja.
En niet goed overkomen. Dus ben ik een allemansvriend. Ik ben wel heel amicaal, denk ik. Maar dat is weer wat anders als een allemansvriend. Want dan wil je iedereen pleasen. En nogmaals, ik ben helemaal niet op uit om iedereen te pleasen. Maar als iemand het met mij goed voor heeft, ik geef altijd mensen het voordeel van de twijfel.
Ja.
Ik ben niet bevoorrecht en oprecht. Dus ik zal mensen ook niet snel veroordelen of beoordelen. Hmm. En als ze dat bij mij ook niet doen, ja, dan heb je een goeie aan mij. Want dan ben ik gewoon, denk ik, heel relaxed, aardig. Ja. En ik ben nooit op zoek of uit op ruzie of narigheid. Maar als ik op die manier benaderd word, ja, dan krijg je hem wel voor je kiezen. Dan word ik ook vervelend.
Ja, je hebt natuurlijk in het verleden wel eens met VI, weet je. Dat is ook alweer een paar jaar geleden. Heb je wel eens met Johan Derks in een clash gelegen. Maar goed, dat was al vrij snel weer bijgelegd. Gaat ook weer. Pak nog even kaartjes, leuk. Ik heb ze allemaal hoogst persoonlijk in elkaar gefrummeld. Dit zijn trouwens allemaal vragen vanuit de socials. Dit is niet zomaar lukraak. Okay. Is het te doen, mijn handschrift?
Ja hoor, het is een beetje vrouwelijk.
Oh.
Heel eens vaker gehoord of niet? Veel krullen en een beetje frivol.
Zeg nou, wat staat erop?
Heb jij wel eens gebruik gemaakt van een ghost producer?
Oh.
Alleen maar.
Doe je nooit zelf?
Nee, ik zit er wel altijd bij en ik stuur aan. Maar ik hoe vaak ik het ook geprobeerd heb om zelf akkoorden te spelen. Ik bedoel, ik heb geen Herman Brood Academie gedaan. Weer stond toen ook helemaal nog niet.
Maar dat
geen
hoeft
conservatorium,
toch ook niet?
Tegenwoordig niet meer, inderdaad. Want ja, een paar noten kan iedereen natuurlijk wel intikken.
Ja.
Maar hele symfonieën en plaat produceren. Het is wel een stuk makkelijker geworden. Maar toen ik me daarmee bezig hield en een hele studio inrichtte thuis met alle analoge apparaten. Hè, een Akai sampler en zo'n ding, Roland, wat was het, W30 geloof ik.
Ja, hele studio's vol met tonnen aan apparatuur. Dat heb jij natuurlijk allemaal meegemaakt.
En dan kocht ik dat en dan zette ik dat in mijn huis. En dan zat ik daar avonden naar te kijken. Die rekken, weet je wel.
Zo.
Die rekken met die analoge apparaten.
Ja.
En dan keek ik zo omheen en dacht ik, wow, vet. Hè? En dan bleef ik maar kijken.
Dan voel je je rijk, hè, als je om je heen kijkt. Ja, dan denk je echt van, dude, dit is zo vet.
Zo vet.
Zo vet.
Tegelijkertijd dacht
als een kind in een snoepwinkel. Ja, ja. In je eigen snoepwinkel. Ja. Dat is mooi, hè?
En tegelijkertijd dacht ik, Jesus, wat een kansloos verhaal. Wat een kansloos verhaal om me hiermee bezig te houden. En kwamen er vrienden van mij langs, bijvoorbeeld Perran, die in de eerste jaren van mijn eerste platen geproduceerd heeft.
Maar eerste platen, noemen ze specifiek The Lounge? Heeft hij The Lounge?
Nee, dat was nog verder voor. 4, okay. 3, 94, Let Yourself Go, mijn eerste top 40 hit.
Oké.
Met Irene van der Laar daar nog in.
Maar die heb je dus ook niet zelf gemaakt?
Nee, 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 nee.
Dus jij bent alleen zeg maar het brein wat vertelt tegen een producer van joh.
En daar vergissen mensen zich nog wel eens in. Dat heel vaak het geval is bij bekende DJ's. Denk je dat die Guetta bijvoorbeeld ook nog zelf in de studio zit? Het zijn allemaal gasten die hits maken.
Ja.
Een Calvin Harris en zo. Die gasten die zitten geen minuut in de studio.
Nee, alleen maar voor social media. Even 5 minuutjes even achter je laptopje zitten. Klaar.
Absoluut. Die platen worden allemaal gemaakt door producers. En tegenwoordig zijn de DJ's, de producers steeds vaker natuurlijk ook de DJ's. Dus daar zit wel een verschuiving in. Maar voorheen, laten we zeggen, mijn generatie en ook nog wel de 30, 40 plus generatie van de hele bekende DJ's. Ja, zeker de helft daarvan, die heeft nooit zelf zijn platen gemaakt. Mm. Dat waren de jongens die bekend waren als DJ en schakelden ghost producers in.
Ja.
En zo werkte dat gewoon en zo werkt het nog steeds heel vaak.
Dat wou ik net vragen. Er zijn nu natuurlijk talloze jongens die niet kunnen produceren, maar wel, of tenminste willen heel graag draaien, maar kunnen die produceren, schakelen een boekingskantoor in en een management en werkt het allemaal wel om een ghost producer in te schakelen. Die maakt allemaal tracks. Jij gaat met die naam de wijde wereld in. Daar wil ik straks natuurlijk ook even op inhaken met jouw alias die je 2 jaar geleden hebt aangenomen. Maar zou Jean in 2020, stel voor, jij gaat morgen beginnen met draaien. Dezelfde idee, dezelfde muziek. Zou jij dezelfde bekendheid hebben nu? Zeg maar even los van corona natuurlijk. Maar zou dat ook lukken nu?
Nee, onmogelijk.
Ja?
Om 2 redenen.
Dat is 1. Wel eerlijk, Jan.
Ja, zoals het is toch. Want 1. De hardware. Dus waar je mee draait. Hè, in plaats van draaitafels, cd-spelers.
Ja.
Is zo absurd makkelijk geworden. Je hoeft geen skills meer te hebben. Het is ontzettend makkelijk om die dingen onder de knie te krijgen. Dus draaien is eigenlijk de minst belangrijke bijzaak geworden van een bekende DJ worden. Ik moest mezelf nog letterlijk omhoog draaien. Week in, week uit, presteren. Ja. Overal teruggevraagd worden omdat je je onderscheidde, omdat je beter was dan de rest. Omdat je de tent aan de gang kreeg, meer dan degene voor je of na je.
Ja.
Dat was cruciaal en dat was super belangrijk. En op die manier kon je een reputatie opbouwen en een bekende DJ worden.
Ja.
Tegenwoordig, en waarom zou dat nu dus niet lukken? Nou, wat ik net aangeef, je hoeft jezelf niet meer omhoog te draaien.
Nee.
Wat wel heel belangrijk is, cruciaal, dat je nu wel kan produceren. Dan heb je echt een enorme voorsprong. Als je nu producer bent, is de stap natuurlijk heel makkelijk om te gaan draaien. Ja. Omdat het zo makkelijk is.
Ja.
Dus produceren is nu eigenlijk halszaak geworden. Waar je in het tenzij je weer bijvoorbeeld uit een rijke familie komt. Hè?
Ja.
Je hebt een rijke papa, dan schakel je een bekende ghost producer in.
Ja.
En dan zorg je voor een management eromheen. En dan kan je zelf omhoog kopen. Dat is ook heel gebruikelijk deze dagen.
Ja.
Dus die 2 mogelijkheden zijn er. Of je gaat zelf produceren en je gaat, als je daar succes mee hebt, vanzelf draaien.
Ja.
Maar als club DJ, als lokale club DJ in je Grand Café jezelf omhoog draaien zonder dat je platen maakt, vergeet het maar, is
lastig,
nagenoeg onmogelijk. En dat kon 10, 15 jaar geleden. En nog langer kon dat wel.
Ja.
Sterker nog, dat was eigenlijk de procedure. Dus daar is wel degelijk in dat in die uitvoering daarvan om bekende DJ te worden, is wel degelijk een hoop veranderd.
Ja.
Wat ik net aangaf, je moet nu eigenlijk wel produceren. Want dat is de manier om in beeld te komen.
Ja, zeker.
En dat draaien, dat gelooft iedereen wel.
Ja.
Ik bedoel, als jij op Tomorrowland staat en je moet even 3 kwartiertjes draaien, zet je, ja, kind kan de was doen natuurlijk.
Exact, exact.
Voorbeelden zijn legio van, van hele bekende DJ's die echt letterlijk geen flikken meer doen. Die ook niet overmixen.
Nee.
Die dat niet eens proberen. En dat is voldoende, want die mensen vinden het allemaal best als die persoon van die platen maar staat.
Heb jij wel eens de ambitie gehad om echt zo'n produceerprogramma, even in Nederlandse taal, om dat helemaal van voor tot achter, van links naar rechts, helemaal onderzoeken, hoe maak ik nou eigenlijk muziek? Heb je dat nooit gehad?
Jawel, maar ik heb daar de geduld wil ik niet zeggen, maar zeker nog een aantal jaren geleden kwam er toch een bepaalde technische kennis bij kijken. En ik ben eigenlijk helemaal niet zo technisch aangelegd. ik ben heel theoretisch.
Ja.
Dus dat lag mij allemaal niet zo. En ik, ik weet niet, te moeilijk, te ingewikkeld. Niet aan mij besteed.
Misschien... En ook niet als je met je producers meekijkt over hun schouder. Van, dus zo werkt dat. En weet ik van zo.
Ja,
dat
ja,
je dan
ja.
meekijkt, daar leer ik persoonlijk ook heel veel van.
Ja.
Ik weet ik kan wel produceren, maar ik kan ook weer niet heel diepe shit fixen.
Nou, het klinkt een beetje nu, omdat ik altijd met ghost producers heb gewerkt. En jongens, dat allemaal vanzelf maar ging. Maar vergis je niet... 90% van die platen die ik heb uitgebracht komt wel van mij af. Van de beats, ja. tot de hi-hatjes, tot de claps, tot de frequenties onderling, de afstemming van de frequenties, het afmixen.
Ja, ja. Je hebt er dus wel echt verstand van. Dat hoor ik nu wel. Je hebt er wel echt verstand van.
Ik ben iemand die erbij zit, maar die bij elke producer waar ik mee gewerkt heb, ze volledig tot in detail heb moeten sturen,
ja.
hoe ik wil dat iets klinkt. En dat kan ik ook overbrengen. Aan de hand van voorbeelden. Aan de hand van alles. Maar ik heb dus wel bij al mijn platen... bijna al mijn platen... van het begin tot het eind aangegeven... hoe dingen moeten klinken. Of er een shakertje daar moet. Ja. Of een dingetje daar. En hoe die moet klinken. En alleen hun voeren het voor mij uit.
Maar dan is het dus eigenlijk... Je weet heel, heel veel van muziek. Je weet alleen niet hoe je het moet... In zo'n programma moet zetten. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
Exact.
Dus dan, ik vind namelijk dat je jezelf wel een beetje wegcijfert daarmee. Van, ik kan niet produceren, maar je kan wel produceren. Je weet heel veel van dingen af, van sampletjes, hoe je het allemaal inzet en hoe je bepaalde frequenties moet luisteren of horen. Ja. Dus dat is even iets positiefs.
En daar ga ik echt prat op. Ik vind het zo belangrijk hoe een plaat klinkt.
Ja, maar dat is belangrijk,
hè? Ja, vanaf dag 1 al. Dus mijn eerste platen die ik maakte in de jaren 90. Ja, altijd al op gehamerd bij die jongens. Boom, boom. En dan was het een finished product. En dan ging ik het draaien. En dan zeg ik, dat klopt niet. Dit moet daar, dat moet daar.
Ja.
Dat moet nog iets meer hoog hebben. Ja. Dat iets meer sublaag. Die baslijn iets meer. Dat was me altijd een gepuzzel en gedoe. En ja, het enige was dat ik inderdaad niet de knoppen bediende. Maar ik wel in grote lijnen de structuur aangaf.
Ja, nou, het arrangement. Dat mag je zeggen, ja. We gaan nog even een kaartje pakken. Het kan alle kanten op, jongens. Alle kanten.
Nou, ben benieuwd.
Het kan alle kanten op.
Renen of Amsterdam?
Ja. Renen voor de mensen thuis. Renen is jouw plekje waar jij... Ja. Hometown inderdaad. Geboren, getogen?
Geboren in Veenendaal, opgegroeid in Rena ernaast.
Oké. Maar de vraag.
Rena of Amsterdam, ja. Ja, heel lastig. Ik zou echt niet meer terug willen naar Rena nu, want ik ben verstadst.
Ja, ja.
Ik woon al vanaf mijn 20e jaar in een grote stad.
Ja.
En ik ben hier gewend. Het is ook een kwestie van gewenning. Ik heb daar geweldige jeugd gehad natuurlijk. In de bossen waar ik opgegroeid ben.
Lekker man.
Dag en nacht buiten. Gekkigheid. Dat was fantastisch. Ik kom er nog steeds regelmatig. Om naar mijn pa en ma te gaan, bijvoorbeeld. En
die gaan nog goed?
Ja, die gaan heel goed. Fantastisch om daar opgegroeid te zijn. Maar ik zou er niet... ik heb het naar mijn zin hier nu hier in Amsterdam. En ik ken hier zoveel mensen. En je sociale leven is...
Lekker stadje.
Vindt hier plaats, ja. Leuk dorpje.
Leuk dorpje.
Op dit moment zeker natuurlijk. Geen mensen meer op straat.
Nee, heerlijk. Lijkt net of je Rena rondloopt.
Ja. Amsterdam is het nieuwe Rena. Ja. Maar ik heb het hier prima naar mijn zin. Ik woon op Eiburg en daar woon ik nu al 17 jaar.
Holy fuck.
Dus ik was een van de eerste die daar woonde. En ik heb het helemaal naar mijn zin daar. En ik zou daar ook niet meer weg willen.
Nou, dan hou het kort. Nog even een vraagje. Ik hoop even een keer een stevige vraag. We hebben helemaal een laffe vraag is gehad.
Overigens, nog even terugkomend op dat Amsterdam-Renen verhaal. Kijk, ik kom dan naar een klein plaatsje. Het is een stad, Renen, even alle duidelijkheid. Geen dorp.
Nee.
Tot grote frustratie van de mensen uit Veenendaal. Het is 2 keer, 3 keer zo groot qua inwoners. Maar dat is een dorp.
Oké.
Een soort van wrijving.
Wat gaat er aan? Ja.
Renen heeft stadsrechten vanuit de middeleeuwen. Dus dat kan uitleggen. Ja, ik kom dus uit de provincie en dan in mijn geval blijf je ook altijd een soort provinciaal voelen. In die zin dat je gewoon het verschil merkt tussen stadse mensen die er geboren zijn. Die zijn vaak een stuk goochemer en beide handen.
Ja.
Ik wil niet zeggen vervelender, maar... en dat heb ik wel moeten leren als jochie uit de provincie om te gaan met die goochemheid van die stedelingen.
Ja.
Maar intussen is me dat redelijk gelukt.
Ja, dat mag je zeggen, ja. Veel te lang al in Amsterdam.
Ja.
Volgende vraag.
wat ik vind van het mediawereldje.
Ja.
Ja, dat is wel een hele actueel antwoord, wordt dat.
Ik heb daar een beetje een eigen invulling aan. Want ik heb jou natuurlijk benaderd via Jeroen. Jeroen is jouw boeker, denk ik. Manager? Ja. Boeker. En Jeroen ken ik weer via Roog. Zo gaat het balletje een beetje rollen. En die gaf aan dat jij eigenlijk best wel leuk vindt om ook van lokale jongens interviews te doen. En toen dacht ik van, dit is eigenlijk best wel een leuke vraag.
Ja.
Of niet, natuurlijk. Weet niet hoe jij hem zelf weer wil.
Heel breed, als ik hem eventjes mag interpreteren, vertaald dus naar deze tijd. Het mediawereldje. Laat ik beginnen om te zeggen dat ik mijn hele leven al echt een nieuwsfreak ben.
Oké. Okay.
Dus ik volg Pauw en Witteman, voorheen tegenwoordig op één geheten, bijna dagelijks journaal. Ik ben echt een nieuwsfreak.
NOS'je, nu.nl'tje, alles erop.
Nu.nl'tje en geloof het of niet, voor het eerst in al die tientallen jaren kijk ik niet meer. Ik kan het niet meer aanzien. Die eenzijdige berichten.
Door corona. Oké, fair enough.
Niet omdat zij, wat je van een hoop mensen hoort, fake nieuws brengen of alleen maar liegen. Maar die eenzijdigheid in deze tijd en over dat coronavirus. Ik word er niet goed van, man. Ik krijg echt zo'n bizar slappe lul van. Elke dag maar weer. Ook bij RTL, hè?
Ja.
Ook bij het RTL-journaal en online RTL. Hoe heet dat? RTL-journaal online.
Alles.
Ik word er echt niet goed van. Het is elke dag wel weer 3 of 4 berichten. Bij dat RTL ook. Van iemand van 35 die dan op de IC ligt. Ja, ik wil nog niet dood. Ik ben nog niet klaar om dood te gaan. En dan denk ik, Jezus. Het is zo'n brainwash, zo'n hersenspoeling. Wat beweegt jullie om dat alleen maar te brengen?
Ja.
Waarom niet gewoon af en toe ook eens eventjes van mensen de kans dat je daaraan overlijdt, dat je er op de IC terechtkomt van dat veredelde griepvirus, die is echt niet groot. Het mortaliteitscijfer, dat weet iedereen wel, is 0,2% ten opzichte van een regulier griepvirus.
Ja.
0,16, 0,17. En dan laten ze weer zo iemand zien van 35 die dan op de IC ligt. En dat zijn er dan over een half jaar een stuk of 10 of 20, weet je wel.
Ja.
En die 16.990.000 mensen van de 17 miljoen die geen enkel gevaar lopen om op de IC terecht te komen als je gezond en jong bent tussen de 15 en de 50 of 15 en de 70.
Ja.
Dat wordt zo verschrikkelijk terzijde gelegd. En ik word daar zo bizar gefrustreerd van.
Ja.
Die eenzijdige berichtgeving, nogmaals, niet eens zozeer liegen of fake nieuws. Maar elke keer maar weer datzelfde riedeltje. En in dat journaal ook. En 80% van de mensen wil een verplichte mondkapjesplicht. Als ik in de supermarkt loop, nog niet een kwart van de mensen loopt met die mondkapjes.
Ja.
Wat gaat er fout in mijn perspectief ten opzichte van wat je nu in de media continu hoort?
Ja.
Iedereen en alles die ik spreek, die heeft ondertussen wel voortschrijdend inzicht. En zeggen van, Jezus, het wordt tijd dat we weer normaal gaan doen. En dan zie ik zo'n interview. Ja. 80% van de mensen wil dat er een permanente en overal een mondkapjesplicht ingevoerd wordt.
Ja.
En dan denk ik, oké, hoe is dat onderzoek uitgevoerd? Ja, onderzoek uitgevoerd door het RIVM. Ja, dank je de koekoek. RIVM heeft onder 1000 mensen, of het RTL4-journaal, heeft onder 1000 mensen, dat moet dan een representatieve steekproef zijn.
Ja, ja, ja.
Ik zie ze niet, die mensen.
Nee,
tuurlijk
zie
ik wel mensen met mondkapjes, maar het is zeker geen 80%.
Ja.
Let alone de mensen die ik spreek.
Ja, ja.
Oké, die zijn dus voornamelijk uit de evenementenbranche.
Ja.
Maar je kent wel bizar veel mensen. En je komt bizar veel mensen tegen op straat. Het klopt gewoon niet, dat percentage.
Nee,
het klopt gewoon niet. Wat ik vind van het mediawereldje. Ja. Dus ik heb er altijd, altijd prima mee omgegaan, denk ik. Prima band mee gehad met de meeste uit die wereld.
Maar je doet veel interviews, vind je ook leuk. Weet je, dat snap ik ook wel. Voetbal Insight, waar ik het toen over had. En je kan lekker babbelen ook. Dat werkt ook wel mee, weet je wel. Dat lukt allemaal wel. Dus daarom denk ik dat je dat leuk vindt. Niet?
Ja, ik word inderdaad om die reden best wel vaak gevraagd ook. Om mijn ongezouten mening te delen.
Ja, natuurlijk.
Omdat ze weten, bijvoorbeeld Radio 538, een Slam, die grote radiozenders. Die bellen mij regelmatig op voor van alles. Om mijn ongezouten mening te geven. Omdat ze weten dat ik dat doe.
Ja.
En heel veel bekende DJ's van mijn statuur qua bekendheid. Omringd zijn door een management. Zeker de nieuwe generatie.
Ja.
Waarbij ze niet zomaar alles mogen zeggen.
Nee.
Want de management zegt, nee, daar doet hij geen uitspraak over.
Nee.
Nee, dat kan niet. Nee, dat mag je niet vragen. ja, die media worden daar natuurlijk ook niet goed van. Die horen, die spreken natuurlijk liever met iemand zoals ik. Ja. Die zegt van, ja, hoe gaat het? Ja, kut. En hoe vind je corona? Ja, kut.
Ja.
Ja, ik zeg dat
heb jij nu bijvoorbeeld nog een management? Nu, as we speak?
Ik heb nog nooit een management gehad.
Oh. Maar wat is het verschil tussen een management en een boekingskantoor? Wat is daar het verschil tussen?
Nou ja, even kleine nuance. En sinds een paar jaar heeft Peter Gelderblom van Tommaso groep, heeft die honneurs een beetje waargenomen. En die doet dat eigenlijk nog steeds wel een beetje. Maar die zegt ook, ja, hij zegt, ik ben dan wel officieel jouw manager. Maar ja, je doet toch wat je wil, want je bent niet te sturen. Jij bent voor een manager ontzettend lastig figuur.
Omdat, in welk opzicht?
Nou, omdat ik geen blad voor mijn mond wil nemen. Als ik een mening ergens over heb, dan geef ik die graag. En als een manager tegen mij zegt, oh, nee, niks zeggen. Dan zeg ik, ja, fuck you.
Ja, nee, we begrijpen. Maar dat is ook goed. Weet je, als jij alles en iedereen maar laat zeggen wat ze willen zeggen en je niks op terug kan zeggen, dan is het natuurlijk een eenzijdig verhaal. Het werkt nooit. Dat gaat nooit lekker. Nee. Nog even een vraagje. Dan gaan we weer normaal gesprek voeren.
Nou, het is toch tot nu toe heel normaal.
Toch?
Ik ben er niks vreemds aan.
Nou, top.
Tegen wie kijk je tussen haakjes nog steeds op? Ja, dat in welk opzicht? Qua in mijn eigen scene of in het algemeen? Of?
Doe maar even in eigen scene. Dat vind ik wel leuk. Als jij bij wijze van spreken voor hem zou moeten draaien, even coronatijd, fuck de corona. Als jij dan na iemand zou moeten, denk je, godverdomme, nu moet ik wel echt vlammen hoor. Want dit,
Nou, dat is eigenlijk een mega kutvraag. Tenminste, in die zin dat ik daar eigenlijk weer een soort van niet anders kan dan een soort van arrogant antwoord op kan geven.
Dat want je voor niemand tegen iemand opkijkt.
Ik heb eigenlijk nog nooit tegen iemand opgekeken qua DJ'en of qua draaien. Maar mag algemeen bekend zijn. Ik ben overtuigd van mijn eigen kwaliteit. Alleen in Nederland, zoals je weet, is dat heel moeilijk om aan te geven of om te zeggen. Als je in Amerika een top rapper bent of in de sport een top basketballer. I'm the best. Als je dat hier doet, ja, dan heb je natuurlijk een probleem. Maar ja, ik ben een oldschool DJ en er zijn heel veel jonge gasten nu die de pioneers veel beter onder de knie hebben dan ik. Wat betreft alle knopjes, de effecten, de hot cues, noem het allemaal op. Ik ben echt oldschool. Ik gebruik die pioneers als een technics draaitafel.
Ja.
En dat vind ik leuk, want dan heb ik het idee dat ik nog volop wat aan doen ben en aan draaien ben. En dus in dat opzicht zijn er die veel beter zijn dan ik wat betreft de technische snufjes.
Dus jij bent niet de beste DJ van Nederland op dit moment?
Ligt aan je...
Ja, vul hem zelf maar in.
Dat ligt aan je uitgangspunt, aan je insteek.
Ben jij de beste DJ van Nederland? Vraag hem anders.
Alleen, dan moet je onderscheid maken tussen alle aspecten die erbij komen kijken. En het technische aspect. Technische aspect qua mixen. Als je mij 20 platen geeft, ben ik ervan overtuigd dat ik ze altijd het beste overmix. Als ik die platen niet ken. Als je een DJ 20 platen geeft, die zegt mix maar over. Ik heb laatst bij Slam, ik weet niet of je dat weet, heb ik 6 uur achter elkaar gedraaid. Ik had niets voorbereid. Ik heb gewoon uit mijn mapje gedraaid. En ik heb 6 uur lang volgens mij redelijk foutloos gedraaid. Het zit in mijn, het is mijn tweede natuur. Het zit in mijn systeem om te mixen.
Ja.
Dus in dat opzicht, maar er zitten zoveel nuances aan. Als het neerkomt op, dat zeg ik op allerlei, een beetje op die skihut-achtige manier dingen cutten en editen en loopjes en dingen. Ja, dan leg ik het af. Leg ik het af tegen heel veel gasten. Ik noem maar zo'n figuur als Hartwell of Chucky, weet je wel.
Ja.
Irwan, ook zo'n figuur. Die zijn technisch zo onderlegd. Ja. En daar laat ik het een beetje afweten. Dus in dat opzicht. Maar als het gaat om de combinatie. Als ik voor een publiek sta. Ja, dan moet je toch van hoge huizen komen. Wil je met je trucjes en je dingetjes tegen mijn oldschool draaistijl. Dat je daar nog overheen kan. Of in ieder geval dat overtreft.
Ja.
Dus het ligt een beetje aan het perspectief. Aan de insteek. Maar ik ben er wel van overtuigd dat ik mijn kwaliteit heb.
Fair enough. Nog even eentje. Ik vind het leuk. Ik vind die vragen leuk. Maar het is goed dat je weet je, niet dat ik het ontkracht, maar je bent goed dat je overtuigd van jezelf bent. Dat is goed om te horen.
Ja, maar kan denk ik ook geen kwaad als je dat niet hebt.
Zeker
zo
niet.
Vaak dat ik met jongens of meisjes sta, ja. Die zo onzeker zijn. Of ja. dat ze met mij moeten draaien of met iemand anders die ze bewonderen. En dan ja, is het echt trillen geblazen en zenuwachtig. En die gaan snel het schip in. Dus ja, het kan
snap
geen
je dat?
Kwaad. Ja, natuurlijk. Je bent niet allemaal even overtuigd en zelfverzekerd van je eigen kunnen en je eigen kwaliteit.
Nee.
En ik loop natuurlijk al een hele tijd mee. Dus het is gewoon een soort tweede natuur. Ik bedoel, ik kan 2 flessen wodka opzuipen. En dan 9 van de 10 keer dan ja, zegt die jongens, ja, maar je kan niet meer staan. Ja, maar hoe kan je dan nog dat je nog steeds draait?
Het is gewoon dit hier. Het zit er gewoon in. Het zit er gewoon ingebrand.
Ingebakken.
Zit er ingebakken.
Dus dat.
Wat is het?
Ben je miljonair?
Oh.
Ja.
Jezus.
Nou, ben ik ooit heel kortstondig geweest. Net voor de overgang rond het millennium van de gulden.
Oh,
van
echt?
De gulden naar de dingen. Toen zag ik plotseling, zo eind jaren 90, inderdaad zo'n bedrag op mijn bankrekening staan. Met 6 nullen. Ah, dat is... Daar knap je wel van op, kan ik je melden.
Toen ging je meteen even... ik begin helemaal van te hoesten.
Ja, dat snap ik.
Corona. Oh. Maar,
heb ik een paar maanden gezien, dat bedrag. En toen kwam die euro. Boom!
In één keer gehalveerd. Ja, echt?
Ja, dus als je nou 10 miljoen hebt, is het wat minder erg natuurlijk.
Ja.
Maar als je eerst een miljoentje op je bank hebt staan... Foep! En het gaat in één keer naar de helft. En dan ben ik eigenlijk nooit meer overheen gekomen.
Dus jij schommelt rond de 500.000...
Nou, de laatste tijd zelfs ook niet meer. Dan zeg ik, het gaat er nu allemaal wel heel erg hard af. En ik lig gelukkig nog niet in de goot. Ik hoop ook niet dat het gaat gebeuren. Maar ik heb er wel eens florisanten voor gestaan. Dus ik hoop dat we snel weer op gang komen, zodat het niet al te ernstig wordt. En ik af en toe toch nog gewoon een ossenhaasje kan halen. Dat zou wel lekker zijn.
Dat zou wel lekker zijn. Maar ik denk... Kijk, jij houdt natuurlijk ook van mooie auto's. Als je net hier weer aankomt rijden met een mooie auto. Ik noem het even een mooie auto. Dat
ja, ik kan ook in een polootje gaan rijden, wou je zeggen. Ja, dat is zeker waar.
Heb jij normale auto's?
Ik heb maar 1 auto.
Deze?
Ja, deze.
Dus je hebt geen...
Boekingen auto, nee. Nee. Ik rij hier trouwens niet mee naar boeking, hoor, met deze.
Oh, dat mag hopen voor niet. Nee, dus binnen 1 avond je auto weer. Ik wou net zeggen.
Maar wat betreft die auto's... Ik snap ook wel dat je met een golfje of een polo net zo goed van A naar B komt. Ik vind het alleen al... vanaf dat ik wat geld verdien, vind ik het leuk om een leuke auto te hebben.
Ja, natuurlijk.
Het is altijd een soort hobby van mij geweest. Het is een van de weinige dingen waar ik veel geld aan uitgeef. Veel te veel, even alle duidelijkheid.
Ja.
En toevallig vanmiddag in de sportschool, voordat ik hier naartoe kwam, had ik een discussie met een jongen. Aardige jongen trouwens, ik ken hem bij mij uit de buurt daar. En hij zegt tegen mij, het ging over dat coronagezeik. En we houden er allebei andere standpunten op na. Dat werd wel snel duidelijk. Hè? Het mag duidelijk zijn hoe ik erin sta. Ik vind het allemaal doorgeslagen en overdreven en niet nodig. Bekende clichés, middel erger dan de kwaal. Wat is nou eigenlijk het gevaar en hoeveel mensen betreft het die er eventueel aan zouden kunnen overlijden? Een paar 100, max. En 17 miljoen mensen worden gegijzeld daardoor. Nou ja, daar hoef je het niet mee eens te zijn, maar zo denk ik erover.
Ja.
En hij staat daar lijnrecht tegenover. Ik zeg tegen hem, ja. Hij zegt, ja, jij met al je geld. Ik zeg, al mijn geld, dat denken mensen wel. Maar ja. Ik heb het zakelijk allemaal niet zo goed aangepakt. Dus ik zit nog niet in de problemen. Maar dat zou zomaar kunnen gaan gebeuren als dat nog lang aanhoudt. Hij zegt, ja... Maar wat is een mensenleven jou waard? Wil jij je auto niet verkopen? Is jouw auto belangrijker dan mijn oma? Dan mijn mensenleven, dan mijn oma?
Dat vind ik sowieso een hele rare vraag.
Ik zeg tegen gast.
Wat is dit voor vraag?
Wat is dit voor een vergelijking?
Ja, ja.
Ik zeg, moet ik gaan kiezen om mijn auto te verkopen? Om jouw oma te redden. Ik zeg, dan zal ik het je anders vertellen. Die 150.000 mensen uit de evenementensector, waarvan de helft al failliet is of dreigt te gaan.
Ja.
En die na 30 jaar levenswerk aan de grond zitten en in de goot terechtkomen.
Letterlijk, ja.
Ik zeg, is jouw oma, het leven van jouw oma, ik zeg, is dat meer waard dan 250.000 mensen die financieel, economisch, sociaal in alle opzichten naar de kloot aan het gaan zijn?
Maar echt.
En ik zeg, luister, ik wil helemaal niet dat jouw oma doodgaat. Van mij hoeft er ook niemand dood te gaan in Nederland. Maar zo werkt het nou eenmaal niet. Mensen gaan nou eenmaal dood aan griepvirussen. Veredelde griepvirussen zoals dit, die wat heftiger uitvallen. Het gaat erom, als je dit 10 jaar geleden had gedaan, een land op slot gegooid voor een griepvirus.
Ja.
Met 2% mortaliteitscijfer, had iedereen je voor gek verklaard. En ik kan maar niet begrijpen wat er nu toch aan de hand is. Dat per se die paar honderd mensen allemaal gespaard moeten worden. Terwijl een half land in alle opzichten naar de kloten gaat. En dan wonen wij nog in Nederland. Ja. Kijk eens naar een land als India met 4 miljard inwoners.
Ja.
Waar, ik geloof nu hoeveel, 5 miljoen of 10 miljoen dagloners die hun werk kwijt zijn, aan de hongerdood waarschijnlijk gaan sterven.
Ja.
Om een paar duizend mensen te redden. Want ook daar geldt natuurlijk dat de ziek, zwak, misselijke en hoogbejaarden als eerste aan zo'n virus doodgaan.
Ja.
2 jaar geleden was dat totaal niet aan de orde bij die Mexicaanse griep, die vergelijkbaar was.
Ja.
Toen hoorde je niemand daarover. Je hoorde wel, toen hoorde je die gommers ook al. Ja, de IC's, maar we zitten zo aan de dingen van de capaciteit, aan de grens van de capaciteit van de IC's. Maar het hele land ging gewoon zijn gang. De samenleving ging zijn gang. Iedereen ging gewoon naar zijn werk. Ja, erg hè, dat griepvirus. Uiteindelijk 11.000 doden. Maar we werden niet gegijzeld. Er was geen lockdown en...
Nee.
Ik vraag me toch af, wat voor wereld zijn we toch terechtgekomen? Nou ja, ik dus met die jongen daarover in discussie. Ik zeg, jouw oma. Ik zeg, hoe oud is ze? Ja, 87. Ik zeg, van mij mag ze 187 worden. Ik zeg, maar stel je voor dat zij dat wordt, 187. En iedereen. Omdat niemand, geen ouderen meer mag doodgaan aan een griepvirus of een longontsteking. Dan wordt zometeen iedereen 130. En dan kunnen we al die weet het niet meer betalen. Al die pensioenen, want dan... Dan is die vergrijzing dermate groot. Dan is dat weer. Dan is iedereen weer 130. En dan is er weer. Oh, schreeuwt iedereen weer moord en brand. Omdat je allemaal 130 moet worden. Mensen gaan nu eenmaal dood aan infectieziekten, aan griepvirussen. Dat is van alle tijden. Nou ja, dan kom je in zo'n discussie terecht. En dat is best
wel lastig. Ik vind het al bizar dat jij zo diep over dingen nadenkt. Weet je, je zit best wel van. Als ik nu hoor inderdaad over pensioenfondsen. Dat je, dan denk ik allemaal van, joh, let it go.
Ja, maar goed, het is wel ons leven wat nu onder druk staat. Hè?
Maar vooral in zo'n discussie met zo'n jongen bedoel je dan. Hè? En ik snap wel dat je dan even je discussietje wil pakken, weet je wel. Anyway, weet je, we gaan lekker
naar volgende. Het zijn twee kampen en dat is jammer in Nederland, dat het raakt steeds verdeelder.
Wat ik wel
merk is dat steeds meer mensen toch wel... Kijk, 3 maanden geleden hoef je met dit verhaal al niet aan te komen.
Nee.
En stonden de neuzen allemaal wel dezelfde kant op.
Nee, klopt.
Maar je ziet wel dat steeds meer mensen gelukkig er ook wel klaar mee zijn. En zich aansluiten bij mijn kamp, maar het andere kamp, zeg maar. Want die mensen die zien ook wel dat het riedeltje wat de virologen en de hoogopgeleide mensen, de wetenschappers, ophangen. Dat niet per se altijd maar een leugen is. Maar het is toch ook niet zo dat wetenschappers, virologen altijd maar het bij het juiste eind hebben. Politici, dat heeft de geschiedenis wel uitgewezen. Ik bedoel, de helft van de wereldleiders zijn volstrekte randebielen.
Ja.
Daar hoef je toch niet per definitie achteraan te lopen, omdat hun gelijk hebben, omdat ze toevallig een studie hebben gedaan.
Nee.
Ik bedoel, een weldenkend mens, die gaat toch niet blind achter wetenschappers of virologen per definitie aanlopen.
Nee.
Kijk naar de Tweede Wereldoorlog, Einsatzgruppen. Daar zaten de meest hoogopgeleide mensen van Duitsland in.
Ja.
Intellectuelen, wetenschappers.
Ja.
Mensen liepen daar blind achteraan. Die mensen, die elitegroep, die Einsatzgruppen, die stuurden heel Duitsland aan. En nou wil ik onze wetenschappers en virologen niet vergelijken met nazi's. Maar om even aan te geven dat je niet altijd maar blind moet geloven wat mensen zeggen die toevallig hoogopgeleid zijn. Dat is natuurlijk absurd, want de geschiedenis heeft uitgewezen dat heel verkeerd kan uitpakken.
Ja.
Dat is een beetje bizarre vergelijking.
We gaan heel even terug naar, want even het feit of je miljonair bent, nou, dat is dus nee. Hoeveel geld heb je aan auto's uitgegeven? Dat is ook wel een leuke vraag.
Ja, ik heb er geen spijt van, maar auto's, boten, het zijn natuurlijk allemaal dingen waar je alleen maar geld aan verliest.
Ja.
En dat heb je ervoor over op het moment dat je dat kan veroorloven.
Ja.
Nogmaals om de vergelijking te trekken met topsporters. Als jij in Nederlands elftal voetbal terechtkomt of je staat op Wimbledon te tennissen. Ja, dan kom je meestal ook niet in je golfje aan.
Nee.
Dus vind je het leuk om leuke spullen te kopen. En dan draaf je wel eens in door, afhankelijk van hoeveel je dan verdient. Ik heb het nog altijd vrij rustig aangedaan. In die zin dat ik nog nooit een nieuwe auto heb gekocht.
Okay.
Ik heb altijd een maxbedrag daarvoor opzij gezet. Om de 2 jaar. En dat kon ik me veroorloven. En meer had ik er ook niet voor over.
Mm.
En daar ben ik heel veel geld aan verloren, uiteraard. Zoals heel mensen.
Maar kan je, heb jij bijvoorbeeld al de status dat jij naar een garage gaat en zegt: luister jongens, deze auto kost 2 ton. Ik betaal 1 ton en dan doe ik wat social media dingetjes. Dan gooi ik wat op de socials om een beetje reclame te maken. Of gaat het niet zo?
Ik heb helaas dat allemaal niet over mijn hart kunnen verkrijgen.
Altijd. Nee?
Ik ben geen lobbyer, geen ronselaar, geen sjoemelaar. Helaas. Want er zijn heel veel jongens die daar een stuk goochemer in zijn.
Ja.
Die zelfs qua bekendheid ver onder mij zitten. En die alles voor elkaar krijgen. Sponsorde dingen.
Krijg jij wel eens dingen opgestuurd of zo?
Jawel, maar ik vind die... Als ik het niet leuk vind, dan draag ik het niet.
Oh ja.
Weet je wel. En dat heb ik heel vaak met sponsors gehad die mij dat dingen aanboden. Dan moet je dit dragen, moet je dat drankje naast je zetten als je draait. En daar stond dan een leuke geldbedrag tegenover, maar...
Waar praat je dan over? 10.000 euro?
Ja, 5? Verschillend.
20.000 euro?
Vroeger, toen ik echt de nummer 1 DJ van Nederland was in de jaren 90 qua bekendheid.
Ja. Ja.
Toen stonden daar echt wel leuke bedragen tegenover, hoor. Van 50.000 gulden.
Nee, joh. Maar dan heb je ook wat op je kerfstok. Dan even in de positieve zin. Dan ben je wel iemand. Niet dat je dat nu niet bent, maar het is waarschijnlijk nu wel moeilijker.
Vergelijk het met nu een Lil Kleine of een Ronnie Flex, denk ik. Zo, dat niveau. Ja. Dus ik was heel interessant. Zeker toen die tijd voor grote merken.
Ja.
Alleen, ja, ik ben er bijna nooit mee in zee gegaan. Nogmaals, omdat ik... Het valt me zwaar om dingen te moeten.
Ja,
waar
zeker,
ik geen zin in heb. En omdat ik dat geld toch niet nodig had. Ik bedoel, met die 2-3 tonnetjes per jaar die ik altijd verdiend heb, kon ik alles doen wat ik wilde. En ik hoefde niet per se dan nog 3 ton meer of zo.
Nee.
Ik verbaas me daar wel eens over. Wederom even het voorbeeld van voetballers aan te halen. Als je dan zo'n Messi ziet, die laatst weer in het nieuws was, die dan miljoenen per maand verdient.
Zo.
En dan nog allerlei constructies gaat bedenken via allerlei eilanden om nog meer honderden miljoenen te hebben.
Ja.
En ik heb me daar altijd over verbaasd. Hoeveel
Waarom?
Miljoen wil je nog meer hebben om een leuk leven te leiden? Ik bedoel, in mijn geval met 1,5 ton per jaar kan ik alles doen wat mijn hartje begeert en wat ik leuk vind.
Exact.
En ik ben daar altijd zielsgelukkig mee geweest. En dat is ook wel weer mijn makker. Daardoor ben ik altijd uit het oog verloren om meer geld te verdienen.
Ja.
En om goede
ik denk dat je daar een beetje aan verslaafd raakt. Als je op een gegeven moment fees hebt van 2,5... misschien begint vaak bij 2,5k, weet je wel. Op een gegeven moment dan begin je een beetje gewend te raken. Van joh, ik verdien 50.000 euro per maand. Doe maar even wat. Dan raak je eraan gewend. Dan gaat inderdaad dat kostenpatroon gaat omhoog. Dan ga je er naar leven. En als er een keer zo'n klote tijd als nu aankomt, dan zit je dus... Ja, kut.
Ja,
nu,
fuck.
Gaan we het niet over hebben.
Nee.
Ik heb in een interview dat jij hebt gedaan bij Andy in de auto. Dat vond ik daar echt geniaal. Ik vind het sowieso een leuk programma trouwens. Heb je aangegeven dat jij een alias aan hebt getrokken. En het was mooi, want ik keek op jouw websiteje. DJsjan.com.
Ja.
En er stond daar nog als breaking news. Waarschijnlijk doe jij er al 100 jaar niks meer aan die website. Maar goed, dat even.
Ja, die moet ik inderdaad weer even gaan updaten.
Ja, maar Luca de Bonaire.
Ja.
Wat is dat? Leeft dat nog? Wat gaat er gebeuren?
Dat stond te gebeuren. Ik zou naar het grootste housebookingsbureau ter wereld zo'n beetje gaan.
Ik zit het wel eens op je af te vuren, maar mensen weten dit misschien niet. Jij hebt een alias aangenomen van een producer uit het buitenland. Die
uit Nederland.
Ook,
Bijna niemand weet.
Maar ik had hier, hij had 400 platen in de laatste 3 jaar gemaakt. En dat is nu alweer, een beetje de interview is al even geleden. Maar heel veel nummers geproduceerd, wat in het buitenland heel veel gemarkt en verkocht kon worden. Dus met andere woorden, jij zou in het buitenland kunnen draaien. Even tussendoor. Vera Chill buitenland draaien? Doe je dat graag?
Ik zou nu wel weer graag willen. Niet vanwege dat corona gedoe, maar dat heb ik 1 jaar geleden al besloten. Ik heb natuurlijk heel Nederland al 100 keer gezien. Vind nog steeds superleuk. Zal Nederland nooit in de steek laten.
Nee.
Want ja, het is mijn homebase, dus dat heb ik nooit gedaan. Nederland in de steek laten, dat gaat ook niet gebeuren. Ik vind het te leuk.
Ja.
Maar ik zou in deze fase van mijn leven en mijn carrière, toch wel de herfst, die zeggen de winter, maar
nee, in de winter leven we niet.
Zou ik toch wel graag... ik heb gewoon zin om even met een nieuwe insteek, dus als Luca de Bonaire, een gevierde naam in het buitenland, op leuke plekken in de wereld te draaien weer. Ibiza en zo, waar ik al jaren niet geweest
maar
ben.
Maar waarom kan dat niet als DJ Jean dan?
Ik krijg geen voet meer aan de grond in het buitenland, omdat ik te lang buiten beeld ben geweest. Ik heb het laten liggen. Ja, ik heb me heel erg geconcentreerd en gefocust op Nederland de laatste 10 jaar.
Hmm.
juist op het moment dat het in het buitenland allemaal te doen was en op gang kwam. En ik dacht, laat mij maar lekker hier in Nederland. Weet je, ik heb 2-3 dingen op zaterdagavond en 1-2-3 dingen op vrijdagavond. Prima. En ik had de hele wereld al gezien inmiddels. En ja, ik heb me gewoon gefocust op Nederland. En ik dacht, nou, ik hoef niet weer een tour in Australië te doen. Want ik heb het nu al gezien.
Ja, ja.
Als eerste ging ik door heel Amerika heen. En voor dezelfde bedrag trouwens als hier in Nederland. 1500, 2000 dollar.
Echt waar? Ja. Voor 90 of zo? Voor 60 minuten?
Ja, gewoon een uurtje, anderhalf uur. Tijdbestek doet er niet eens zozeer toe.
Oh,
maar
okay.
In ieder geval voor dat soort bedragen. Dus.
Wat is het meest belachelijke bedrag wat je ooit voor een gig hebt gehad?
Nou, 50.000 gulden. Was dat nog eind jaren 90 in Moskou.
Jezus.
En dat was toen echt een gigantisch bedrag.
Nou, nu nog steeds. Ik denk.
Maar ik bedoel, ja.
Wat is in de eurotijd het meest belachelijk wat je ooit hebt gehad? Ik moet anders zeggen, meest hoge. Belachelijk is niet zo goed voor. Nou,
ik denk dat dat 5000 euro of zo zal zijn.
Maar het leuke is dat je erover praat alsof het echt de normaalste zaak is van de wereld. Terwijl de mensen die net boven Moldaan verdienen hier gewoon 2-3 maanden keihard voor moeten werken.
Ja, klopt.
Jij pakt het gewoon in 90 minuten.
Dat heb ik me ook altijd beseft inderdaad. Dat ik een bevoorrecht mens ben in dat opzicht.
Zo, ja, ja, ja.
En ja, dat ik word elke dag wel in een normale periode, in een normale tijd, elke dag wel lachend wakker. Dat ik denk, Jezus, wat heb ik toch een mazzel gehad en wat ben ik bevoorrecht dat ik dit leven leid. En dat het ook precies het leven is wat ik altijd heb nagestreefd.
Ja.
Dat je dat vanwege die inkomsten op die manier altijd hebt kunnen doen. Dus ja, dat, nogmaals, ik voel me heel bevoorrecht. Want het is absoluut niet vanzelfsprekend. En helemaal niet dat je het zo lang volhoudt natuurlijk.
Zeker, ja. Dat mag ook wel inderdaad gezegd. Maar dat is ook wel een applausje voor je, denk ik. Toch?
Nou, doe je best.
heb jij stiekem ergens in je achterhoofd een plan B voor als dit corona nou echt heel erg uit de hand gaat lopen en je echt, echt alle zeilen bij moet trekken om weer geld te gaan verdienen.
Ja, dat heb ik. Ik heb voor het eerst van mijn leven een soort van overwaarde op mijn huis, waar ik 2 jaar geleden naartoe ben verhuisd.
Ja, maar dan ga je terug naar Renen en dan?
Nee. Dan ga ik iets huren. En dan kan ik met die overwaarde sowieso nog 5 jaar vooruit.
Okay.
En dan zien we wel weer verder.
Okay, dus je hebt niet een plan wat je qua werkzaamheden moet gaan doen?
Dat snap ik in het geval van als je 25 bent en je als hobby erbij DJ't. Of je bent net begonnen en je kan je nog makkelijk omscholen en niemand kent je.
Ja.
Maar zie je mij al...
Nee.
Ja, noem eens wat. Kantoor zitten.
Kantoor is niks, hè. Kut, hè. Ik vind het ook helemaal 3 keer ruk.
Kort samengevat, ik zou niet weten wat ik anders zou moeten doen. Dit is mijn leven. Dit is wie ik al 30 jaar ben.
Ja.
En ik zou mezelf ontzettend ongemakkelijk voelen. Of ik moet dan iets gaan investeren met de laatste centen die ik nog heb in een horecazaak of zo. Ook lekker in deze tijd.
Ja, ja. Je kan gewoon dus echt.
Ik kan geen kant op. En dan moet ik een reguliere baan gaan doen.
Je nagaan. Dan heb je nog niet eens een kind? Aandacht en.
Maar ik ben nergens voor opgeleid.
Dus niet dat je weet.
Nee, niet dat ik weet. Ik zie mezelf niets anders doen dan dit. Dus dit blijf ik doen. En als het misloopt, echt misloopt, dan pak ik mijn boeltje en dan ga ik naar een land waar ik met dat geld wat ik dan nog over heb wel de rest van mijn leven uit kan zitten.
Dat is dan
optie C.
Ja.
Maar optie B, die is er ook nog, wat ik net zei. Dan ga ik huren. Dan kan ik een aantal jaar vooruit met die overwaarde van mijn huis. Dus ik hoop mijn tijd wel uit te kunnen zingen. En ik ga er nog steeds vanuit dat we volgend jaar gewoon wel weer op gang komen. Ja. En weer een superleuk jaar tegemoet gaan. Want dit kan toch niet heel lang meer blijven duren.
En is dat dan de Luca Bonaire, de Bonaire die ik ga zien? Of is dat nog steeds Jean die ik ga zien?
In Nederland sowieso.
Alles Jean.
Want mensen kennen mij hier nou eenmaal zo. Het zou heel raar zijn, denk ik, als ik hier in één keer sta. Oh, daar staat Luca de Bonaire. Weet je, misschien een beetje.
Want even mensen denken misschien van Luca de Bonaire. Hoe kan hij nou in één keer als DJ Jean ongetoverd worden? Dat is een jongen die producer is. Die maakt gewoon heel veel muziek. En die kan dus kiezen, bijvoorbeeld Avicii. Beste voorbeeld, Avicii was ook eigenlijk geen DJ, maar meer een producer. Nou, dan neemt dus Jan in dit geval dus zijn naam en die gaat dan onder die tracks die ze dan gaan marketen, gaat hij op alle verschillende plekken draaien in zogenoemd dat hij al die nummers heeft
gepost. Want een gedeelte van de, laten we zeggen 50-50. En ik vind het leuk om de hele wereld weer over te gaan.
Tuurlijk.
En precies die sound die hij brengt, is ook precies exact mijn sound. Uplifting, vrouwvriendelijke, gezellige, goede house. Hmm. Dat is waar ik onbekend sta al vanuit de jaren 90. En wat ik eigenlijk het allerliefste doe. Die Luca de Bonaire, dat, ik draai al alle platen van hem al sinds jaar en dag.
Okay.
Dus dat is al mijn ding. En dan krijg ik ook nog eens een keer de kans om hem te worden. Dus we hebben die deal rondgemaakt. Ik ben dat nu voor 5 jaar. Ik zou per...
De komende 5 jaar?
Ja. Ik zou per... de komende 5 jaar. Per maart, afgelopen maart, zou ik bij Ingenium Bookings in Portugal ondergebracht worden. Dat is waar alle grote housefiguren zitten. David Penn. Een hele reeks. Anton Clamaran. Robbie Rivera. Oneindige reeks van internationale house toppers.
Ja.
En Ingenium is eigenlijk het housebookingskantoor ter wereld.
Zo.
En daar zou ik dus gaan beginnen per maart.
Lijp.
Nou, ik hoef je de rest niet uit te leggen.
Nee, ik wou net zeggen, dat is helemaal kut. Maar ik vind het zo grappig dat je dan een andere naam... Want als boeker of promotor... je kijkt niet naar een release wat de afgelopen jaren is gedaan. Weet je, ik heb even op je Spotify gekeken. Je release best wel wat. Niet heel veel, maar wel regelmatig 1 of 2 nummertjes. Het is altijd grappig dat je een original maakt en een remix van 1 DJ erbij. En San Sebastian is een jongen die de afgelopen jaren een remix van jouw producties heeft gemaakt. Of laten maken, waarom?
Ik ken hem al jaren en hij vindt het leuk om collabs met mij te maken. En hij heeft een soort van... ik kijk niet tegen mij op, wil ik niet zeggen, maar een soort...
Hij heeft je hoog zitten.
Hij heeft mijn hoog zitten, dat is het juiste woord. Hij heeft een fan van mij van vroeger uit. Is nu lekker op gang met goede houseproducties ook. Heeft een juiste sound te pakken. En vindt het leuk om met mij af en toe collabs te doen. Maar nogmaals, dat is dus als DJ Jean en als Luca de Bonaire... heb ik een enorme voorsprong zo in het buitenland om op gang te komen. Want ik ben dan al een gevierde naam.
Ja.
En als Jean ben ik buiten de grenzen om... dermate buiten beeld geraakt. Dat het ontzettend lastig is. Dan kan ik me daar wel vol op gaan storten met producties weer. En dan wordt het een soort loterij. Dan is de kans van 5% dat je dat gaat lukken. Al die efforts, al die moeite die je erin gaat steken. Op deze leeftijd nog. Om maar dan maar te hopen dat je als Jean weer in beeld gaat komen. Ik ben als onder die naam de hele wereld over geweest. Ik was super bekend. Op een gegeven moment misschien wel de bekendste DJ ter wereld. Hè? Als je googelde toen Google net bestond.
En dat zit nu bij mij thuis, vind ik mooi. Vind ik leuk.
Als je googelde, ben ik echt 3 jaar lang of zo, kwam ik, als je het woord DJ googelde, toen Google net bestond, zo rond de was dat. Dan kwam ik dus bovenaan. DJ Jean, dat was top. Vond ik toen best wel een eer. Daar was ik best wel trots op. Dus heel de wereld kende mij en ik heb dat zelf een beetje laten liggen. En nu op die manier, als Luca de Bonaire, hoop ik weer een klein graantje van diezelfde roem mee te gaan pakken. En op die plekken terecht te komen waar ik dus toen ook al stond.
Wat ik grappig vind, hè, want mensen kennen je vaak als DJ Jean, niet als Jean. Maar straks wel, waarom is dat eigenlijk? Een heel klein dingetje wat een kronkel bij mij brengt. Waarom is het, ik snap wel dat je discjockey bent, maar als het op posters komt... Als ik DJ's zie, bijvoorbeeld Roog of Erik, ik zeg nooit DJ Roog of DJ. Waarom is het altijd DJ?
Kijk maar eens naar posters van 10 jaar terug.
Er staat overal DJ voor.
Staat overal
DJ voor. Waarom is dat dan?
Zeker 20 jaar terug. Omdat dat zo is gegroeid in de
alsof
jaren...
Alsof ze niet weten dat jij een DJ bent.
Ja, ben ik met je eens. Maar toen die tijd was dat gebruikelijk. Iedereen...
Echt?
Het was DJ Tiësto. Het was DJ Armin van Buuren.
En dat heb je eigenlijk doorgetrokken.
En... Ik was DJ Jean. Ja, dat ben ik nog steeds. Je kan dat moeilijk...
Niet Jean.
Nu is het 50-50 zo'n beetje. Maar ja, Paul Elstak ook. Hetzelfde verhaal. In de hardcore scene is dat dan... nog steeds komen de flyers DJ Paul Elstak. DJ Darkhaven. En in de media ook.
Ja.
En ik heb nu eenmaal maar 1 naam. Een hele korte naam ook nog. Jean. Dus dan bekt het lekkerder als je zegt DJ Jean.
Ja.
Omdat je dat al 30 jaar op de radio voorbij hoort komen. Als je de Lounge Word of Love komt.
Ja.
En toen die tijd was dat gebruikelijk, was iedereen, werd zo benoemd. Al die namen die ik net opnoem. En tegenwoordig is dat helemaal uit zwang geraakt. Ik weet niet of dat in zwang is wel, wat maar uit zwang, laat ik het zo maar even noemen. en hoor je dat niet of nauwelijks meer en zijn gewoon normale namen eigenlijk in zwang. En gebruikelijk. En dat is in de loop der jaren zo geëvolueerd. Ik ben altijd DJ Jean gebleven. Ja, is dat erg? Nee, interesseert me eigenlijk geen reet. En de mensen volgens mij ook niet.
Wie heeft eigenlijk het melodietje voor de launch verzonnen?
Oorspronkelijk DJ Pierre.
En dat heb jij in je hoofd, heb je dat melodietje uitgewerkt? Hoe moet ik dat zien?
De jongens die toen mijn producties maakten, de Clubheads. Koen Groeneveld, later ook een bekende techno-DJ geworden. Die had op een gegeven moment die plaat met dat riedeltje dus van een hele onbekende underground house plaat uit Amerika op het label Strictly Rhythm.
Strictly, nice.
Ja,
en dat is nog steeds een groot label trouwens.
En DJ Pierre is ook nog steeds iemand die heel goed meeloopt in het echte geloofwaardige house circuit. Mm. De echte house liefhebbers die kennen hem ongetwijfeld. En die had dat als saxofoon deuntje helemaal op de achtergrond in een heel groovy plaatje.
Echt?
Heel zachtjes op de achtergrond. En wij hebben dat gepakt met grote gevolgen trouwens. Want
ja?
DJ Pierre woont inmiddels in een penthouse in Manhattan van de lounge.
En jij woont op Eiburg in een
appartement. Drie hoog. Nee, hij heeft die rechtszaak gewonnen. Auteursrechtenzaak die jarenlang in Engeland heeft gelopen. Een slepende rechtszaak.
Nee, joh.
En heeft terecht die rechtszaak gewonnen. En is er met het grootste deel van de poet vandoor gegaan.
Oké. Okay.
En dat was in het geval van de lounge een substantieel bedrag.
Ja,
ik geloof dat hij 70% of 80% uiteindelijk van alle inkomsten op mocht strijken. En ja, van een lullig plaatje, want hij was wel een DJ en producer, maar geen hotshot in de zin van dat hij miljoenen verdiende. En plotseling kon hij dat even bijschrijven op zijn rekening.
Jezus, dat
was wel lekker voor hem.
Ik heb nog twee aansluitende vragen, of afsluitende vragen moet ik eigenlijk eerlijk zeggen. Eén is, hoeveel boetes heb jij in totaal?
Hoe zit het met het bakje?
Ja, we zitten alweer op een uur. Oh, okay. We hebben alweer een uur geluld. Hoeveel boetes heb jij ooit in je leven, alles bij met die dure racemonsters van je?
Nou.
Kan je daar al lekker van op vakantie?
Ook daar geldt weer voor dat het met zo'n 95% is afgenomen, die boetes. De laatste tijd. Dus ik let goed op. Ik kan het me niet meer veroorloven.
Cruise control.
Weer dus een bijkomend voordeeltje van dat je inkomsten naar beneden gaan.
Ja.
Je wordt toch met beide benen weer op de grond gezet. Niet alleen in de supermarkt.
Nee.
Maar ook wat betreft boetes. Ik heb nu echt altijd Flitsmeister aanstaan. Ik let goed op. Neem geen overbodige risico's meer. Ik ben nog steeds wel een doorrijder. Eens een skeurder, altijd een skeurder.
Heel goed, heel goed.
Op verantwoorde manier. Het is niet zoals ik een Mongool met 130 over Eiburg ga scheuren of zo. Dat dan ook weer niet.
Het is wel aantrekkelijk met zijn auto. Dus
Even. Als het kan, dan geef ik gas. En ik rijd net iets harder dan de gemiddelde mens misschien. Maar niet onverantwoord of als een Mongool of zo. Dat heb ik nooit gedaan. Boetes, ja. Het is allemaal binnen de perken nu eigenlijk wel. Als je ze bij elkaar optelt in de afgelopen 30 jaar... Ja, daar had je een leuke Ferrari voor kunnen kopen, denk ik.
Nou, voor in de toekomst. Hey Jan, superleuk dat je er was. Hoe vond je het?
Ja, supergezellig. Ik had graag nog even doorgaan, maar...
Ik stel voor, lijkt het je leuk om binnenkort er nog even een uurtje aan te plakken? Gaan we lekker nog een keer een podcastje maken voor een uurtje?
Ik zou zeggen...
Dat redden we wel.
Bewaarde papiertjes.
Toch? Helemaal goed. Ja. Hey, super bedankt voor je tijd en nog niet weglopen. Jongens, bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En... doe een duimpje omhoog, subscribe, like. Alles erop en eraan.
Moet tegenwoordig, hè?
Moet allemaal. Ik ben natuurlijk YouTuber nu.
Ja.
Jan, super bedankt. Tot snel.
Oké, man.